Goedemiddag allemaal. Graag wil ik met jullie openen Jacobus 2. We hebben afgesproken met elkaar dat we de komende tijd gaan stilstaan bij Jacobus. En de vorige keer ben ik begonnen bij Jacobus 1. Maar ik merkte tijdens de voorbereiding in de voorbeden dat ik een sprongetje kon en mocht maken naar Jacobus 2. En u houdt Jacobus 1 volledig nog voor mij te goed. Maar ik merkte dat we naar aanleiding van de vorige keer en in de tijdspannen waarin we nu zijn, gewoon even willen kijken naar Jacobus 2. En ik lees daarbij uit de herziene Statenvertaling. Dus als u uw Bijbel bij u heeft, Jacobus hoofdstuk 2. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de arme zeggen, gaat u daar maar staan. Of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen zij juist u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Maar als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, dan begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft namelijk ook gezegd, u zult niet doodslaan. Maar als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Maar u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is, en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Jacobus hoofdstuk 2. Hier wordt nogal wat gezegd, hè, door een man die de halfbroeder is van de Heer Jezus Christus. En we hebben gezien de vorige keer in Johannes 7 dat ook deze Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, niet geloofde in de daadwerkelijke volheid van de Heer Jezus. Weet u dat nog? Het haalt dus niet uit waar u geboren bent, dat kan zeggen en bepalen of u gered bent, blijft of wordt of niet. U kunt dus in een gelovig en in een christelijk gezin opgroeien, maar het zegt niet of u daadwerkelijk een wederom geboren kind, geboren uit de geest van God, kan zijn, worden of blijven. Ik spreek met kinderen van dominees, van voorgangers van verschillende kerken, van hervormd, protestant en van allerlei andere denominaties in Nederland. En het is een voorrecht om kinderen van dominees te kunnen spreken. Want ik ben altijd benieuwd hoe het eraan toe gaat thuis. Misschien is dat een verkeerde nieuwsgierigheid. Maar het is ook een oprechte nieuwsgierigheid, omdat ik benieuwd ben hoe staat het ervoor dat als je vader verkondigt uit de Bijbel, hoe staat het dan in het gezin? Want de vader is de priester, de vader is het hoofd van de vrouw. En het hoofd van de man is Christus, dat weten we. Maar hoe staat het met het gezin? Want ik weet van kinderen van dominees die vandaag de dag niet meer geloven in de naam van Jezus Christus. De naam die over hun is uitgeroepen, zegt Jacobus 2. En de Heere der heerlijkheid is. En dan stel ik mijn vragen. Dan zeg ik, hoe kan het zijn dat een kind van een voorganger die grote kerken in Nederland leidt, niets meer met God wil te maken hebben? En dan krijg ik antwoorden zoals, het gaat bij ons thuis niet over God. Of, mijn vader gelooft er zelf niet eens in. Want zoveel procent van leiders van kerken in Nederland, daar is onderzoek naar gedaan, gelooft niet meer in de Bijbel als het onfeilbare woord van God. Maar waarom onderwijzen we het dan? Waarom komen we hier dan op zondag? Waarom doet u uw best dan om te bidden? Waarom probeert u uw best te doen dan om God te leren kennen, als u misschien niet eens gelooft? En daarom zegt Jacobus heel scherp eigenlijk, geloof zonder werken is een dood geloof. Met andere woorden, een oprecht en een echt geloof laat altijd de werken zien. En daarom, als er mensen heel erg druk bezig zijn met werken en die denken, nou daardoor word ik gerechtvaardigd, wat niet waarheid is, want geen mens kan gerechtvaardigd worden voor God en door God, door zijn goede werken. Maar door geloof. En ik ken mensen die zijn heel erg bezig met de Bijbel en die zijn bezig met zendingswerk en die denken dat alles van hen afhangt. Is dat zo? Nee. Er zijn mensen die zijn nu burn-out teruggekomen naar Nederland van het zendingsveld. Die zijn helemaal op, uitgeblust, hebben geen energie meer en hebben zelfs bijna geen geloof meer. Hoe kan dat? Ik ben verbaasd. En dan ga ik terug naar Jacobus en dan denk ik, Jacobus, bedankt dat je je hebt willen laten leiden door Gods geest om dit op te schrijven. Want we kunnen zo bezig zijn met de werken in ons dagelijks leven, dat we ons geloof kunnen verliezen. En we kunnen zelfs zo bezig zijn met ons geloof, dat het niet Gods geloof meer is, maar ons geloof in God, terwijl God de gever van geloof is. Dat zegt de Bijbel. Met andere woorden, geloof komt door het gehoor, door het horen van het woord van God. Maar wij zijn soms zo bezig met menselijk horen en menselijk interpreteren, dat we vergeten dat de Bijbel geïnspireerd is door Gods geest en inzettingen vanuit Gods gedachten aan ons gegeven zijn die we mogen opvolgen. Jacobus heeft het begrepen, want eerst was Jacobus, hoe goed hij ook begon in het gezin van de Heer Jezus, de halfbroer van, nou je zal maar de halfbroer zijn van de Heer Jezus Christus, de Messias, en met hem over straat mogen wandelen 3 jaar lang. Hoe zou u zich gedragen? Zou u niet denken misschien, kijk mij? Zou u niet trots zijn? Ja, maar ik ben Jacobus. Ik ben de broeder van de Heer Jezus Christus, de Messias. En hij zal het koninkrijk bouwen en hij zal de koning der koningen zijn en regeren tot in alle eeuwigheden. Nou, als u die halfbroer zou zijn, zou u dan niet in hem geloven? Maar Jacobus 7 zegt dat hij er niet in geloofde. Daarom had Jacobus zelfs een persoonlijke ontmoeting nodig met de Heer Jezus Christus. En zo heeft ieder kind, wat voor beroep hun vader of hun moeder ook heeft, een persoonlijke ontmoeting nodig met de Heer Jezus Christus. Ga met me mee naar 1 Korinthe 15, vers 7. We lezen na de opstanding van Christus in vers 6 van 1 Korinthe 15, vers 6. Daarna is de Heere verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En dan komt het. Daarna is Hij, de Heer Jezus, verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene, de minste van de apostelen, Paulus. Het bijzondere hiervan is dat ook de Heer Jezus de moeite nam om aan zijn eigen familie zich nogmaals kenbaar te maken. Wist zijn eigen familie niet wie hij was? Blijkbaar niet. Want als jij werkelijk weet wie iemand is en je hem werkelijk gaat volgen, dan komen er vanzelf goede werk uit voort. Toch? Voor degenen die voor een werkgever werkzaam zijn, of die een eigen onderneming hebben. Als je werkelijk gelooft in datgene wat jou is toevertrouwd op je werk, dan ga je er plezier in krijgen als je er een hart voor hebt. Als je geen hart hebt in je relatie met God, met andere woorden, een open hart om te ontvangen, een open hart om te leren, dan zul je altijd teleurgesteld raken, dan zul je bitter raken, dan zul je de zonde in het kamp willen verbergen, het je eigen hart, en dan wil je ook niet rein en heilig gaan leven, wat de Heer Jezus wel voorgesteld heeft. Hij zegt ook, wees heilig, wees rein, wees volmaakt. Maar hoe kan dat? Nou, Jacobus kon dat niet in eigen kracht. Hij kon zijn leven niet veranderen, daarom had hij een persoonlijke ontmoeting nodig met de opgestane Heer Jezus. Hij heeft er 3 jaar over gedaan om de Heer Jezus te kunnen leren kennen en hij kende hem niet. Maar wanneer leerde Jacobus de Heer Jezus kennen? Na zijn opstanding. Kijk, dan wordt het waarheid. Met andere woorden, de Heer Jezus moest na al zijn geloofsprincipes, al zijn woorden van geloof, al zijn daden die hij had gedaan, zichzelf keer op keer bewijzen, want ze vroegen ook om tekenen. En ging hij daar soms op in? Nee, hij ging er zelfs helemaal niet op in. Vind ik zo sterk van de Heer Jezus dat hij niet inging op de verzoekingen en de verleidingen van mensen en van de boze. Hij wist wat er geschreven stond. En dat wat er geschreven staat, dat gaat altijd goede werken voortbrengen. Want dat is waarheid. En daarom is het zo mooi, dat kindermoment van net, als wij gaan lezen wat er staat, dan gaat dat altijd iets doen in ons hart. Maar wanneer? Alleen als we kijken naar de opgestane Jezus Christus. Want door de opstandingskracht is het mogelijk om te geloven. Jacobus kon niet tot wedergeboorte komen, want de Heer Jezus Christus was nog niet opgestaan uit de dood. De Geest van God moest eerst nog uitgestort worden in handelingen, waardoor er geen aanzien des persoons meer was, waardoor Jacobus tot wedergeboorte kon komen, de graven kon ontvangen, zich onder water liet dopen met alle andere mensen daarna. Want er werden nog 3000 zielen die dag en die weken toegevoegd en duizenden meer en duizenden meer. Maar daarvoor niet, waarom niet? De Geest van God was daar nog niet gekomen. En wat doet de Geest van God? Jacobus 2, geen aanziens des persoons. Handelingen, wat is er gebeurd in handelingen? De uitstorting van de Heilige Geest van God. En er waren ineens niet meer verschillen tussen de Joden uit Iran, de Joden uit Turkije, de Joden uit Jeruzalem, de Joden uit Cyprus. Nee, ze spraken allemaal een begrijpbare taal voor hen die daar vandaan kwamen uit andere landen. Er was ineens een harmonieus geluid. En het geluid kwam van de hemel. Daarom is het in de hemel ook harmonieus, omdat daar geen aanzien des persoons is. En de Geest van God kwam uit de hemel op aarde in jou om door jou heen te gaan leven. Daarom als je tot wederom geboorte komt, dan zul je ook elkaar lief kunnen gaan hebben. Waarom? Het is de geest van eenheid. Het is de geest die uit de hemel komt. En in de hemel is eensgezindheid. En daarom kan er ook eensgezindheid zijn in jou en in mijn hart. In mijn gezin als ik mijn kinderen onderwijs. En in uw gezin als u met uw kinderen probeert te leven volgens de Heer Jezus. Wat hij heeft gezegd. Daarom kan zelfs de grootste kerk eensgezind zijn en samen achter de Heer Jezus gaan. Omdat ze eensgezind zullen zijn in geest. Maar het is niet de menselijke geest, het is de hemelse geest. Het is de geest van God, die maakt één. En die verbindt. En die zorgt ervoor dat we echt van elkaar kunnen houden. Zelfs als we elkaar pijn doen. Want doen broeders en zusters elkaar pijn? Ja. Maar hoe kunnen we elkaar dan toch lief hebben? Jacobus zegt het zo mooi. God geeft genade aan de nederigen. En ik ben niet nederig van mezelf, want er zit genoeg trots en arrogantie en hoogmoed en eigen kracht bij. Maar als ik mijn knieën buig en dan zeg ik, Heere, hier ben ik. Ik wil ervoor kiezen, want liefde is een keuze. Ik wil van mijn naaste houden als van mezelf. En dan ben ik soms stil en dan zeg ik, Heere, soms hou ik niet eens van mezelf. En soms hou ik niet eens van u. Maar wilt u met uw geest van liefde, uw geest van eenheid, uw geest van vernedering, want de geest van God vernedert je, want verneder je onder de hand van God. En de hand van God is niet alleen in de hemel, maar ook hier op aarde, want de geest van God is de hand van God geworden. Want de geest van God is bij machte om uw hart aan te raken. Hij is de alomtegenwoordige geest en hij is de hand van God. Hij is het verlengstuk van God hier op aarde geworden. Daarom als u moeite heeft met een broeder of een zuster, dan snap ik dat. Alleen Jacobus geeft het neusje van de zalm. Verneder je onder de hand van God. En hij zal u verhogen. En verhogen heeft alles te maken met het karakter van Christus. En ik ben zo blij dat Jacobus niet van zichzelf spreekt. Ik ben de leider van de kerk van Jeruzalem. Dat kunt u lezen in Handelingen 15, Handelingen 13. Ik meen ook Handelingen 21. Dat uiteindelijk zelfs de apostel Paulus na 3 jaar in Damascus te zijn verbleven, terugkeert naar Jeruzalem. En wat doet Paulus daar? Wie gaat hij op bezoek? Hij zoekt Petrus op. En daarna staat er, hij ging naar Jacobus. En zoals Paulus kan schrijven de volzinnen waar soms geen einde aan lijkt te komen in de Bijbel. En zoals Paulus zich kan presenteren als de apostel, maar ook als de meest gehate man misschien, omdat hij de gemeente heeft vervolgd. En dan vraag ik aan u vandaag de dag, hoe zou u het vinden als er iemand binnenkomt in een dorpje verderop en die slacht daar christenen af? Zouden wij die persoon ook genade kunnen geven? Zouden wij die persoon ook werkelijk kunnen vergeven en lief kunnen hebben? Dat is de test. En heel Jacobus is geschreven als een testbrief voor uw eigen corrupte hart. Want Jacobus zegt eigenlijk tegen iedere gelovige, een echt geloof produceert echte en goede werken. En echte werken komen voort uit een echt geloof. Daarom kan een persoon die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is geworden, niets anders voortbrengen dan goede vruchten, toch? Want het is een echt geloof. Maar het probleem is, vaak brengen gelovigen niet eens altijd goede vruchten voort. Breng dan vruchten voort naar gelang de bekering. Wauw. Met andere woorden, als ik mij keer naar God, dan kan zijn genade komen door de Heer Jezus in mijn leven. Als ik mijn rug keer naar een broeder of een zuster, dan kan Gods liefde ook niet komen. Waarom niet? Hij weet precies wat er in mijn hart omgaat. Daarom, we moeten elkaar lief hebben. Maar hoe kunnen we elkaar lief hebben? Uit een oprecht geloof. Jacobus is de test voor iedere christen. Wij mannen, als ik even naar de mannen kijk, wij zijn praktisch, toch? De meeste mannen zijn praktisch. Zijn handig, moeten met hun handen werken. En als ze wekenlang achter de computer hebben gezeten, dan willen ze wat doen met hun lichaam. Want de energie moet eruit. Ze willen bezig zijn. En als ik kijk naar Jacobus, deze man, die durft hier eigenlijk te beweren dat een geloof zonder werken een dood geloof is. Nou, wij denken dan als mannen, zie je nou, je moet er toch wat voor doen. Maar kunnen wij God werkelijk welgevallig zijn met onze werken? Met ons bidden, met ons vasten, met ons Heren zoeken, met misschien wel een kerk bouwen? Nee, want alleen geloof kan God een plezier doen. Alleen het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is voor God genoeg om ons te zegenen. Dus mannen, wij worden niet gezegend op basis van wat wij doen, maar op basis van ons geloof. En dat geloof is niet van mensen, maar het geloof is in en uit en door God. Vrouwen, als ik soms kijk naar mijn vrouw of naar mijn zus of naar mijn moeder, ik ben een moederskindje, dan kijk ik naar ze en dan denk ik, hé, mijn vader en heel mijn gezin, dat zijn allemaal keiharde werkers. 60, 80 uur per week is normaal. Eigen bedrijf uit de grond zetten en niet bang zijn om onderuit te gaan. Altijd maar gaan, gaan, gaan. En het gevaar daarvan is, van onze mannen en onze familie, dat we denken dat we daarmee heel veel kunnen bereiken in de wereld. En dat we denken dat we God daar een plezier mee doen. En dan zie ik mijn moeder, die ook hard kan werken, maar ook de rem kan zijn van mijn vader. En zoals mijn vrouw nu de rem is van mij, om te zeggen, Chris, waar ben je? Chris, kom even bij mij. Kom even bij het gezin. En als ik tot rust kom, dan ga ik naar mijn vrouw kijken. Ga ik haar schoonheid weer zien. Ga ik weer geloven in datgene wat zij met zich meedraagt. Wat ik met me meedraag en wat God aan ons heeft toevertrouwd. Met andere woorden, het is goed om tot rust te komen. Want dan gaan we erachter komen, wat geloof ik nu eigenlijk? Maar als wij mannen altijd maar druk bezig zijn, dan denken wij dat op basis van onze werken God ons gaat zegenen of God ons gaat gebruiken. Maar dat is een leugen. Want wij worden alleen maar gezegend op basis van het volbrachte werk van Jezus Christus. En de vrouwen die soms in stilte kunnen zwijgen, daar kijk ik soms het liefst naar. Waarom? Daar zit iets in van de Heer Jezus, zijn karakter. In Nederland zeggen we, wie zwijgt stemt toe, maar dat is niet altijd waar. Een nederige vrouw die zwijgt op het moment suprême dat het nodig is. Dat een vrouw niet opstaat en zegt, ja, maar ik vind en ik vind. Ja, maar het gaat er niet om wat jij vindt. En ik heb het meegemaakt in een kerk dat een vrouw opstond zo en die begon te spreken en te spreken en te overheersen en te domineren. En er kwam een kerkscheuring tot gevolg. Vreselijk. Waarom? Er was geen rust in het huisgezin. En als er rust is in het huisgezin van God en het huisgezin thuis, is daar harmonie tussen man en vrouw, is daar echt geloof, want er is nederigheid en er is genade. Want als iemand zich vernedert onder de hand van God, dan hebben we net gezongen in Psalm 118 dat we ook de barmhartigheid van God gaan zien. En daar kan genade stromen. Hij geeft genade aan de nederigen. Daarom een echt geloof zal altijd echte daden voortbrengen. Daarom Abraham kwam tot geloof. Hij gehoorzaamde God om te vertrekken uit het land. En wat moest hij doen? Zijn zoon offeren. Kon hij dat? Hoe kun je nou ooit je zoon op het altaar leggen? Pieter, je hebt twee zoons. Hoe kun je nou ooit je zoon op het altaar leggen voor God? Maar hoe kan een man zijn enige geboren zoon, waar hij jaren op heeft gewacht, hoe kan je die nou ooit op het altaar leggen? Dat kan toch niet? Wie zou dat doen? Maar wat geloofde Abraham? Abraham had een echt geloof. Want hij zei toen hij de berg op ging, de Heere zelf zal erin voorzien. Daarom moeten wij vanuit ons geloof geloven en belijden, de Heere zelf zal erin voorzien. En daar bedoelde hij mee, God zelf zal zichzelf gaan voorzien in het offer. Maar uiteindelijk weten we dat Isaac niet geofferd is, ja wel in het hart van Abraham, maar niet lijfelijk, want hij bleef leven en er werd voorziening gegeven. En dat is het type beeld voor jou en mij vandaag de dag. Leg alles wat je hebt, leg je eigen Isaac, je eigen hart wat je zelf zo dierbaar vindt. Je houdt misschien van jezelf of niet. Alles wat je denkt te zijn, denkt te worden, denkt te hebben, ooit te zullen zijn. Leg dat maar neer op het altaar en vertrouw erop dat God zichzelf zal openbaren, zichzelf zal gaan voorzien als een daad van jouw geloof. Als een antwoord op jouw geloof. Dat je zegt, Heere, ik ga bankroet aan mezelf, maar ik geef u mijzelf, ik geef u alles. Op basis van een echt geloof ga ik goede werken voortbrengen. En goede werken is niet hoeveel mensen heb je over de Heer Jezus verteld als een goed werk. Maar ik weet van mensen die maar één iemand bij de Heer Jezus hebben gebracht. En zijn loon zal groot zijn. Maar het gaat om trouw en een hartsgesteldheid. In plaats van, nou, ik heb wel in 1000 kerken gepredikt. Ik weet zelfs van predikers die prediken voor geld vandaag de dag. Dat is vreselijk. Is dat een loon naar werken? Nou, hij zal zijn loon hebben. Maar het zal houtstro en stoppelen zijn. Gaat het vuur in en er blijft niks van over. Dus welke werken willen wij dat er overblijven voor God? Dat God de eer krijgt? Dat we straks bij God aan mogen komen? Dat hij zegt, goed gedaan. Gij, gezegende en trouwe dienstknecht. Mijn zoon, in u heb ik een welbehagen. Waarom? Hij was trouw. De Heer Jezus was trouw. Daarom is trouw ook een vrucht van de Heilige Geest. En wij kunnen alleen maar elkaar lief hebben. Wij kunnen alleen maar trouw zijn. We kunnen alleen maar geduldig zijn. We kunnen alleen maar vrede met elkaar hebben. En alleen maar elkaar lief hebben als onze knieën buigen en zeggen, Heer, ik geloof in u. Maar ik wil dat mijn geloof groter wordt. Opdat de werken die eruit voortkomen niet op basis zijn van zelfrechtvaardiging, eigen roem, eigen eer. Zo mooi dat de gastheer ook zegt van, je hoeft ons niet te bedanken, het is voor de Heer. En dan zouden mensen kunnen denken, ja, dat klinkt een beetje vroom. Je mag toch ook eren wie eren toekomt. Maar als iemand in zijn hart meedraagt, ik ben het niet geweest. Daarom kan God de erende glorie krijgen als u hier leeft en daar leeft. En dat houdt zijn waarde. Dan wordt God mooier in uw hart en mooier in uw naaste. En dan gaan we ook elkaar meer lief hebben. Want dan gaat het niet meer om mij, dan gaat het niet meer om jou. Dan gaat het om de Heer Jezus. En uiteindelijk gaat het om hem. Toch? En dat is de kracht van Jacobus. Hij zegt uiteindelijk, goede werken, als je het daarvan verwacht, om in een beter straatje te komen bij God, forget it, vergeet het maar. In mij zit niet goed, niets goeds. Ik kan wel iets doen, een oud vrouwtje helpen oversteken, of misschien een keer voor iemand bidden als die nood heeft. Maar ik word daar geen sikkepit rechtvaardiger van, dan dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van Jezus Christus. Dat is mijn rechtvaardiging. En daarom zegt Jacobus ook, ik roem in hem. Dit is één grote brief dat hij eigenlijk zegt, ik roem in God. Ik roem niet in mijn voorgangerschap. Ik roem niet in mijn leiderschap. Ik roem niet omdat ik een halfbroer was van de Heer Jezus. Ik roem nergens in. Ik roem niet in mijn werken. Ik roem ook niet in mijn geloof. Want ik weet wie ik was en ik weet wie ik ben. En ik weet wie ik zal zijn, alles dankzij hem. Het is allemaal genade. Heeft u er iets voor kunnen doen om één stap dichter bij God te kunnen komen? Dan dat u uw knieën moest buigen en zei, Heer, hier ben ik. En op basis daarvan gaat God u gebruiken. Op basis daarvan gaat u vrucht dragen. Op basis daarvan gaat u met God proberen te leren wandelen in uw dagelijks leven. En dan mogen we al onze moeites en onze Alles mogen we keer op keer bij het kruis brengen. Kom bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Kom bij mij. Kom. Dat is het enige wat we moeten doen als gelovigen. Bij hem komen en bij hem blijven en niet te snel wegwandelen. En als we bij hem komen, dan gaan er vanzelf goede werken uit ons leven voortkomen. En hebben we in de gaten, hé, ik ben het niet, maar het is God in mij. Want wie is er dan werkelijk arm? Wie bedoelde Jacobus in het eerste gedeelte van hoofdstuk 2? Wie is werkelijk arm? De man of de vrouw die geen geld hebben? Wie is arm? Die God niet kent. Ja, Maar wat denken wij vaak? In het natuurlijke lezen wij de Bijbel en dan zeggen we, ja, maar hij bedoelt dan dat er iemand een man in vers 2 met een gouden ring aan zijn vinger in sierlijke kleding. Nou, dan zetten we die vooraan en dan zeggen we, oh, komt u toch alsjeblieft zitten. Ik kom in verschillende kerken en ik was in een kerk in Zwitserland. En dat was een prachtige oude kerk. Heel oud. En ik kwam binnen en daar zag ik allerlei tronen staan. Tronen van hout, met kroontjes, met afbeeldingen, met namen, met posities. Alles stond erop getekend en ingegraveerd. En ik dacht, goh, voor wie waren deze tronen, deze grote stoelen? Ja, dat was voor de edelen. Dat was voor de leider. Dat was voor de pastoor. Dat was voor de dominee. Ja, maar het was voor die en die, want die hadden veel geld. Het waren de edelen, de mensen van adel. Maar waar zaten de armen dan? Armen? Hoe bedoel je, armen? Ergens achterin. Maar waar was de kerk voor bedoeld? Voor de armen en de rijken. Want in Handelingen lezen we na de uitstorting van de Heilige Geest dat er geen armoede meer was. Want de rijken verkochten hun akkers en ze deelden alles en er had niemand gebrek. Met andere woorden, dat is Gods hart, dat geen mens gebrek heeft, dat er geen onderscheid meer is tussen arm en rijk, man en vrouw, ja wel in positie, maar niet in functioneren naar aanleiding van het geloof in God. En Handelingen is het bewijs van Gods hart voor jou en mij. Geen armoede, geen rijkdom. Kom jij wat tekort? Hier heb je het. Kan ik je ergens mee van dienst zijn? Niet meer hoe lang geloof jij of welke kerk kom jij vandaan? Nee, dat is Gods hart helemaal niet. Gods hart is niet welke kerk kom je vandaan. Maar Gods hart is, ken je hem en wil je hem verder kennen? Gods hart is dat hij in eenheid wil functioneren. Dat je al je bagger en je zonde bij het kruis gaat werpen. Al je bekommernis op hem en hij zal het maken. Dat is het hart van God. En Jacobus probeert daar enigszins in het natuurlijke over te schrijven, maar hij bedoelt daar een geestelijke les. Want wie is werkelijk arm en wie is rijk? Ik weet van een vriend van mij, die was superrijk. En dat was een vriend, hij wil niet veel meer met me te maken hebben. Sinds ik tot geloof ben gekomen. Hij heeft Satans beelden in zijn huis staan, andere afgodische beelden van andere landen meegenomen. En hij zegt niet in God te geloven, maar zo'n afgodenbeelden die zeggen toch genoeg. Hij vertrouwt op zijn dikke BMW en vertrouwt op zijn geld. Maar deze man die zo rijk denkt te zijn, die elke vrouw denkt te kunnen krijgen, die super geslaagd is naar de wereld gesproken in zijn onderneming, die geld genoeg heeft, wereld rondreist, maar ik keek naar hem. En eerst was ik jaloers op hem, dacht ik, was ik maar zo geslaagd. En toen zat ik op de bank en ik kon wel huilen. En ik wilde maar over één ding praten. Het was de Heer Jezus die mijn hart had veranderd. En ik wilde zeggen, ik wilde ze noemen zijn naam. En dan zei ik, man, ik zeg, je hebt er niks aan. Wat neem je nou mee als je komt te sterven? Helemaal niks. Dan kan je het beter aan een goed doel geven. Dan kan je het beter nog. Maar je bent hartstikke arm. En ik moest wel huilen van binnen. Omdat ik dacht, wat ben je arm, wat ben je arm, wat ben je arm. En hoe rijker ik word in Christus, des te minder ik geef op materie, des te minder ik geef om goede werken, des te minder ik geef om wat dan ook op deze wereld, maar des te rijker ik word in Christus en des te sneller ik naar een arme of een zieke of een weduwe of een weduwnaar of een oud iemand die ligt te sterven wil gaan om te zeggen, je kan zo rijk worden. Rijk van geest. Rijk van beloftes. Rijk van een echt geloof. En dat is waarom u hier zit. U komt niet voor uzelf. Waarom bent u hier? U komt omdat u wil groeien in geloof. U komt omdat u hier een moment, een keer hebt gedacht in uw hart. Ja, Heer, hier is mijn leven. Als je geen liefde hebt geproefd, dan kom je hier niet. Anders dan gaat u een religieuze gemeente starten of beginnen. En dan zult u nooit de geest van vrijheid, de wet van vrijheid die Jacobus bedoelt hier, gaan ervaren in uw leven. U zult op basis van echt geloof altijd goede werken voortbrengen.
Zonder twijfel. Want echt geloof brengt echte vruchten voort. Vruchten according, volgens uw bekering. Daarom probeer u zelf ook niet te veranderen. Ik zei tot de bruiloft van de week. Lieve Jan, je kan Fernanda niet veranderen. Fernanda, je kan Jan ook niet veranderen. Dat moeten wij ook niet willen. Wij moeten elkaar niet willen veranderen. Wij kunnen elkaar wel degelijk veranderen als we voor elkaar bidden. Want dan gaat God het hart veranderen. En dan gaat God het doen. En als u dan ziet dat een persoon verandert, dan geeft u de eer en glorie aan God, omdat u niet zelf hoefde te sleutelen, maar God heeft het gedaan. Mooi, hè? Althans, dat vind ik. Ik zie sommige stalen gezichten. Bent u blij met God? Bent u blij dat u hier bent en dat u hem mag leren kennen, dat u iets over zijn hart mag horen? Bent u blij dat het niet van u afhangt, maar dat hij het volbracht heeft voor u? Weet u wie er zo rijk dacht te zijn? Die Romeinse soldaat. Die de Heer Jezus met een speer door zijn zijde stak. Al die Romeinse mannen. Die vertrouwden op hun uiterlijke uniform. Op het feit dat ze Romein waren. Op het feit dat zij de wereld gingen overheersen. En nog verder en verder. Maar uiteindelijk zei een man die voor de Heer Jezus bij het kruis stond. Waarlijk, deze is de Zoon Gods. En hij verloor zijn hele positie als Romein. Hij verloor heel zijn positie, want God, dat was geen God. De keizer was God, dus hij verloor zijn hele positie als Romein. Hij had geen been meer om op te staan, maar hij kon niet anders dan zijn knieën buigen. Want hij erkende dat Jezus Christus Heer en Meester was. Hij kon zijn uniform wel aan de kapstok hangen, want er bleef niks meer van hem over. Nou, zo is het met ons ook gegaan. Op het moment dat we de Heer Jezus toelaten in ons leven, om Heer en Meester te worden... Dan gaat het niet meer om werken, dan gaat het niet meer of ik veel of weinig geloof heb. Nee, ik wil alleen maar meer geloven, want er is iets gebeurd in mijn hart en daar kan ik geen genoeg van krijgen. En Jacobus had dat ook. Daarom noemt hij zelfs Rahab de hoer die gerechtvaardigd is op basis van haar werken. Nee, op basis van haar geloof, kun je lezen in Hebreeën. Maar Christus heeft toch goede werken gedaan staan hier? Ja, maar... Voordat, en dat kunnen we lezen in het Eerste Verbond, in het Oude Testament. Voordat Rahab de verspieders had geherbergd, bovenop de toren, had zij gehoord van de daden van God aan het volk Israël. Hey. En dat had haar hart veranderd. U bent hier omdat u gehoord heeft, wat dan ook. En daarom is geloof uit het horen van het woord... En het woord van God. En als u gaat horen het woord, gaat u het woord ook doen. En als u het woord gaat doen, gaat u uw geloof in de praktijk brengen. En dan gaan geloof en goede werken hand in hand. En wordt geen mens geroemd, wordt geen mens geëerd, maar gaat alle eer als een reukoffer naar de almachtige eeuwige God. En dan is hij er blij mee en zal hij u laten schitteren als de sterren, want we weten nog niet wat we zijn zullen. Maar de Heere... Komt de ere toe van iedere bekering, van iedere doop, van iedere vorm van heiligmaking en reiniging. En dat is de bedoeling van God. Dat het lichaam van Christus opstaat en dat het niet meer gaat om mensen. En dan kom ik in andere culturen als zendelingen. Dan komen daar mannen in grote pakken, mooie auto's en die zijn dan de leider van de kerk. En weet u wat triest is? Er zijn vele armen in die kerken. En die hebben geen maiskolf om te eten. En ze moeten nog geld gaan geven aan de voorganger, zodat hij een nog grotere auto kan kopen. En dat is nu aan de orde in Afrika. Dat is vreselijk. Terwijl Jacobus waarschuwt. Die mannen in mooie pakken. Het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om het hart. Die Romeinse soldaat had een mooi pak aan. Maar hij moest tot wedergeboorte komen. Hij moest erkennen dat Jezus de Zoon van God was. En dat hij God nodig had. Wees niet jaloers of afgunstig op de wereld. Echt niet. Het is de Heer Jezus die we nodig hebben. En die trouw is. En geduldig. En rijk aan genade. En vergeving. En ik maak het mee dat we in kerken komen en dan... Gaan mensen zich verheffen. En dan denk ik, Waar is de Heer Jezus? Die is er niet. Waarom? Als het om de mens gaat, dan is de Heer er niet meer bij hoor. Dan is hij gewoon weg. En dan zijn de mensen een feestje aan het bouwen. Dan zijn de mensen aan het aanbidden. Dan zijn de mensen aan het bidden. Dan zijn ze aan het roepen om God. En aan het roepen om God. En roepen om God. En dan denk ik, ja maar, als het om jou gaat, dan komt de Heer niet. Want het gaat om hem. En dat is zo mooi. Als je hem op nummer 1 zet, dan gaat uw ziel, uw gevoelens, daar vanzelf achteraan volgen. Want de ziel is onderworpen aan de geest van God. En daarom zeg ik, Heilige Geest, wees Heer en Meester over mijn leven, zodat ik achter de Heer Jezus aan kan gaan, zodat u meer wordt en ik minder. En je kunt alleen maar bidden, meer van u, minder van mij, als je weet wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft op het kruis. Dan zul je meerdere werken gaan voorbrengen, naar aanleiding van je bekering, maar er nooit meer op hoeven te vertrouwen. Ik vertrouw niet meer op mijn goede werk hoor, want ik weet, ik heb het niet gedaan. Jan Willem, we hebben het niet gedaan. Toch? We bidden toch om kracht, gaat hij je kracht geven en dan zeggen we zo, dat hebben we een goede week gehad, veel werk verzet. Heeft God je die kracht niet gegeven? Wij zijn al 39 jaar getrouwd, hoorde ik een stel zeggen, vrijdag. Dan kun je je roemen. Maar heeft God je niet elke keer de liefde en de genade gegeven om nog steeds van elkaar te houden? Ik dank God in alles en onder alle omstandigheden. Want ik weet, de adem die hij heeft gegeven, kan hij zomaar nemen. En dan zeg ik, Heer, alles wat gedaan is tot eer en glorie van uw naam, dat heeft zijn waarde. Ik heb geen waarde, maar Christus in mij maakt mij rijk. Christus in mij maakt me groot. Christus in mij laat me bergen verzetten voor zijn koninkrijk. Christus in mij, de hoop der heerlijkheid. Het is hem en hem alleen. En daarom ben ik zo blij en kan ik niet meer stoppen. Het gaat om hem. En Jacobus had niets te maken met positie. Had niets te maken met eer. Had niets te maken met wat dan ook. Hij zei alleen maar, geloof zonder werken is een dood geloof. Want een echt geloof zal werken van leven gaan geven. Zullen we samen de Heer danken? God van Abraham, Isaac en Jacob. U zegt in uw woord dat we alle vrijmoedigheid hebben om te naderen tot uw troon van Heren, en van de week hebben we misschien één wet, één regel proberen te houden, maar we hebben gefaald. En dan zegt u, Heer, dat we schuldig zijn bevonden aan alle regels, alle eisen. En dan kunnen we toch alleen maar zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u de voleinder van de wet bent. Dank u wel dat u buiten de wet om genade heeft gegeven. Dank u wel dat uw genade groter is dan mijn zonde. Dank u wel dat u de wet heeft vervuld. Opdat we genade mogen ontvangen. Opdat we uit genade mogen leven. En vanuit genade vrucht mogen dragen. Overeenkomstig wat u in ons hart heeft gedaan. We zijn zo rijk, Heer. We hoeven niemand voor te trekken. We hoeven niet de een meer lief te hebben dan de ander. Nee, we mogen u lief hebben en onze naaste als onszelf. En dat kunnen we ook niet eens. Dank u wel dat u ons daarbij helpt, iedere keer weer. Dank u wel dat u het ziet zitten als wij het niet zien zitten. Heer, als een mens een griepje heeft, dan beseffen we weer hoe zwak we zijn. Heer, als iemand ziek is of plotseling wegvalt, dan beseffen we weer dat we mensen van de dag zijn. Daarom help ons om niet te roemen in wat we denken, wat we weten, wat we hebben of wat we zijn zullen. Maar dat we werkelijk mogen roemen, u de eer mogen geven van al onze talenten en gaven en alles wat we ontvangen hebben aan u. We willen met heel ons hart zeggen, vanmiddag, dank u Vader, dank u Heere Jezus Christus en dank u Geest van God. Want u komt toe alle lof, alle eer van wat u doet hier op deze plaats, wat u doet in Nederland en zelfs wat u doet in de wereld door uw lichaam heen. U bent een groot en almachtig, onbeschrijfelijk goed God. Vader, we zegen elkaar, hen die op vakantie gaan. Dat er rust en vrede zal zijn. Bescherming onder uw vleugels. Heer, dat er vreugde zal zijn. Bij een ieder die wel en die niet op vakantie gaat. Heer, maar dat we mogen beseffen dat op deze wereld er nooit geen echte vakantie zal zijn. Als we niet bij u zijn. Heer Jezus, laat ons hart overstromen van uw liefde. En in ieder die hier is, die u nog niet persoonlijk kent of niet weet of zijn naam of haar naam geschreven is in het boek des levens. Dat ze bij u mogen aankloppen en dat u zult open doen. En hem of haar als een lammetje op uw schouder neemt. En bij de kudde zal voegen. U bent het zo waard, Heere, om bij aan te kloppen. Dank u wel voor Jacobus, Heer. Dat toen Jacobus gestenigd werd, er een einde kwam aan zijn lijden. Vader, zo bidden we voor een ieder die lijdt in dit land, in ziekte of de dood nabij is en die uw naam kent, dat u haar of hem uit zijn lijden verlost. Op uw tijd. We zegenen elkaar, Heere Jezus, met uw liefde. Met honger naar uw woord. Met honger naar echtheid. En dat we alles aan u terug mogen geven wat ons zo in de weg staat. Het is jouw moment in dit gebed om tot God te naderen. Nader tot God en Hij zal tot jou naderen. En ik wil je vragen om op dit moment te denken aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Hij liet zich vernederen. En de mensen stonden boven Hem. Maar wat de mensen niet in de gaten hadden, was dat de Heer Jezus door zichzelf te vernederen verhoogd zou worden door God de Vader boven elke tong. En dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat de Heer Jezus Christus die zo vernederd werd aan het kruis op dat moment eigenlijk verhoogd werd, waardoor Hij de hoogste naam en de hoogste positie en de eer van jouw leven mag ontvangen. Dat je op dit moment gewoon in je hart, als je dat nog nooit gedaan hebt, gewoon vernederen zegt, Heer Jezus Christus. Ik sta niet boven uw kruis, maar uw overwinning staat boven mijn zonde. En dat, als je dat gelooft, dat je dat mag aannemen. Dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer Jezus, zo leggen we onze zonde en ons leven in uw handen. Wetende dat u ons witter wast dan sneeuw. Dat uw bloed nog altijd spreekt en nog altijd reinigt. Dat u dezelfde bent. En dat tijd voor u zo anders is. Maar hier is ons leven. Als gemeente, als individu. Vorm ons naar uw beeld en gelijkenis. Amen.